Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar onze bijenpodcast. De podcast die gonst van de informatie over wilde bijen. Mijn naam is Jaap Molenaar, bijenliefhebber en directeur van het Bijeneducatiecentrum. En ik zit in de virtuele studio met vrijwilligers Davy en Marieke. In deze podcastaflevering hebben we het over de bed- en breakfast-estafette voor bijen. Rogier van Vught vertelt over hoe bijen worden gefopt door orchideeën. We hebben de agenda van onze bijenstichting. Maar eerst Marieke en Davy over de bij van de maand.
Zoals elke maand in de bijenpodcast doen we een bijenportret. Info over het uiterlijk en de leefwijze van een van de vele wilde bijen in Nederland. Mijn naam is Marieke en naast mij in de virtuele studio zit Davy. En deze maand gaat het over de aardhommel.
Ah, superleuk. Ik ben heel erg benieuwd naar de aardhommel. Ik denk namelijk dat deze, ja, als je mensen vraagt hoe een hommel eruit ziet, dat velen deze dan wel weten te herkennen. Althans, daar ga ik nu vanuit. Dus ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal.
Nou, zal ik dan maar beginnen hoe die eruit ziet. Zeggen dat je misschien niet helemaal gelijk hebt. De aardhommel is wel heel erg herkenbaar. Net zoals alle hommels is heel erg groot en harig. Ze heeft een witte kont, kun je goed aan herkennen. En een gele band net achter de kop. En een brede gele band op het achterlijf. Maar je weet eigenlijk nooit zeker of je wel echt een aardhommel ziet. Ondanks dat het dus heel erg duidelijk is. Er zijn namelijk nog drie andere soorten die er net zo uitzien. Namelijk de veldhommel, de grote veldhommel en de wilgenhommel. Die zijn alle drie nauw verwant aan de aardhommel. En omdat het met het blote oog zo slecht te zien is, worden deze vier samen voor het gemak het aardhommelcomplex genoemd. En alleen het mannetje veldhommel is echt anders qua uiterlijk. Maar de rest, de vrouwtjes en de mannetjes van de andere drie soorten, ja, dat kun je gewoon niet in het veld, kun je ze niet onderscheiden.
Dus eigenlijk zeg je nu dat je nooit zeker weet of je een aardhommel ziet. Oké. Maar het klopt wel toch dat je de aardhommel al heel vroeg in het voorjaar ziet. Maar ik heb ook het idee dat je, diezelfde hommel, althans, wat ik dus denk, in het najaar dan weer tegenkomt. Klopt dat? Of zijn dit dan juist de verschillende soorten wat je net aangaf?
Nee, dat klopt. Laten we trouwens ook gewoon inderdaad spreken over de aardhommel tijdens dit bijenportret. En niet bij aardhommelcomplex. Ja. De aardhommel is net als alle andere hommelsoorten een sociale soort. Ze zitten eigenlijk een beetje tussen de wilde solitaire bijen en de honingbijen in. Dus ze hebben een sociale leefwijze. Ze bouwen een kolonie in de zomer. Maar die sterft uit in de herfst. En alleen de nieuwe koninginnen, de jonge koninginnen, die overleven. En die gaan overwinteren in hun eentje. En dan in het voorjaar. Worden die dan weer wakker en gaan weer opnieuw een kolonie beginnen. Dus in het voorjaar zie je de jonge koninginnen die net wakker zijn. En in het najaar zie je de nieuwe generatie koninginnen die net uit het ei gekomen zijn. En die op zoek zijn naar eten en naar een plekje voor de winter. En trouwens, voor dat nest, als er zo'n nieuwe koningin in het voorjaar uitkomt, gaat ze op zoek naar een nestje en het liefst hebben ze dan een verlaten muizenholletje. Maar als dat muizenholletje nog niet helemaal verlaten is, dan schuwt ze ook niet om een potje te gaan knokken met die muis. En ze heeft ook echt serieus kans om te winnen. Dus zijn echt wel ja, badasses, die hommels. dan gaat ze dus eitjes leggen. Uit het eerste broedsel komen werksters en die gaan haar dan helpen. En vanaf dat moment hoeft de koningin het nest niet meer te verlaten. Dan gaan alleen die werksters eruit. Dus dat is vanaf ongeveer april. Dus dan zie je wel aardhommels, maar die zijn dus een stuk kleiner. Werksters zijn veel kleiner dan koninginnen. En weer wat later, dan zijn er ook mannetjes geboren. En uiteraard ook weer jonge koninginnen. Want die gaan dan weer met elkaar paren. En dat is dan dus meer richting einde zomer en de herfst.
Oké, dus als ik het goed begrijp, zie je in het begin van het voorjaar zie je koningen en in het najaar de nieuwe. Maar daartussen komt de koning dus niet meer van het nest af, als ik het goed begrijp. Wat doet ze daar dan?
Nou, zij moet zich echt concentreren op het warm houden van haar eitjes. Op dit moment, het is nu februari, op dit moment zijn ze echt nog in winterrust. Dus door warme winters komt het steeds vaker voor dat koninginnen wel best wel vroeg wakker worden. Als het een zonnige dag is met een graad of 6, dan is het eigenlijk al genoeg voor een hommel om te gaan vliegen. En dan gaan ze natuurlijk op zoek naar voedsel, want ze hebben de hele winter niks gehad. Maar ja, dat is dus wel een beetje het probleem. Er zijn heel weinig vroegbloeiers. Heel weinig planten die echt vroeg bloeien. En dan kan ze dus uitgeput raken. Want ja, ze verbruikt wel veel energie met vliegen, maar vindt weinig voedsel.
Ja, daar wilde ik je inderdaad het over vragen. Want vorig jaar was het namelijk ook best wel een periode heel warm. En daarna kwam toen die enorme sneeuw. Maar ik heb toen een flink aantal hommels ben ik tegengekomen tijdens mijn hardlooprondjes op de fietspaden. En ik probeerde ze dan ook elke keer te redden, want ik vond dat super zielig. Omdat ik ook wel zag dat ze niet per se dood waren, maar wel uitgeput. Dus ik bracht ze dan naar de dichtstbijzijnde bloeiende bloemen die ik kon vinden. Wat eigenlijk alleen maar zieliger was, omdat je heel weinig bloeiends kon vinden. Dus ik vroeg me af, heb ik hier dan nu goed aan gedaan of had ik dit beter op een andere manier kunnen aanpakken?
Op die manier kun je inderdaad helpen. Pas wel op, want op zich zijn hommels wel heel goed aardig. Maar ze kunnen wel steken. Als je ze echt vast gaat pakken, dan doen ze dat misschien. Maar als je voorzichtig doet, dan zijn ze echt heel erg goed aardig. Mocht je nou in de buurt van huis een hommel vinden, dan zou je die hommel ook wat suikerwater kunnen geven. Dan sterkt ze goed aan en kan ze verder.
Ja, suikerwater inderdaad. Geen honing, toch? Kun je me vertellen waarom dat is?
Nee, klopt. Honing wordt alleen gebruikt, wordt gemaakt door honingbijen. Maar de andere, wat zijn er, 360 wilde bijen in Nederland, die maken geen honing. En die honing van die honingbijen, die kan ook een heleboel ziektekiemen bevatten. En die zijn voor mensen niet gevaarlijk, maar die kunnen voor een hommel wel gevaarlijk zijn. Daarom raden wij dus aan om echt gewoon een beetje suiker in wat water te doen. En dan bijvoorbeeld op een lepel aan de hommel aan te bieden. En daar kunnen ze dan genoeg energie uitvinden om te vliegen naar bloeiende bloemen. En dan kan ze daar de nectar uithalen en in het begin natuurlijk ook stuifmeel.
Ja, ik las dat ergens, dat ze ook stuifmeel meteen al eigenlijk tot zich neemt. Maar ik dacht dat het verzamelen van stuifmeel altijd bedoeld was voor de larven, zodat de larven goed konden groeien.
Ja, dat klopt. Maar in het begin heeft een jonge koningin het ook nodig om haar eierstokken en eitjes goed te kunnen ontwikkelen. Want stuifmeel bevat echt belangrijke eiwitten die ze daarvoor nodig heeft.
Oh ja, dus eigenlijk kunnen wij de hommels ook niet goed helpen door ze alleen suikerwater aan te bieden. Het is alleen in uiterste nood. Planten nodig. Toch zie je nog maar heel erg weinig bloeiende planten in het voorjaar. Kun je me vertellen waar de aardhommel vooral haar voedsel dan vandaan haalt, zo vroeg?
Ja, nou, vooral wilgen. Dat zijn echte vroegbloeiers. En dat is ook echt een van de voornaamste voedselbronnen voor de hommel. En voorjaarsbloemen zoals blauw druifje, narcis, krokus, zijn ook uitstekende planten voor de aardhommel en andere vroege hommels. Het punt is dus dat ze veel voorjaarsbloemen nodig heeft. Ze kan een klein voorraadje aanleggen van een paar dagen van nectar. Maar ja, dat is het dus. Dus als het dan te lang slecht weer is, dan houdt het ook op. Maar goed, dan heeft ze dus een nestje. Ze gaat eitjes leggen en die houdt ze dus ook zelf warm. En daar heeft ze ook energie voor nodig. Want ze gaat dan dus trillen met haar vliegspieren, waardoor er dan warmte ontstaat. Dus ja, die voorjaarsbloeiers zijn echt ontzettend belangrijk, want het begin van die kolonie is heel precair.
Ja, ik begin nu heel erg te hopen dat mijn voorjaarsbollen in de grond voldoende zijn om haar te helpen. Wij hebben veel bomen in onze omgeving en daardoor is het lastig om voldoende zonlicht te krijgen voor echte zomerbloemers. Kun je ons trouwens wat meer vertellen over waar de aardhommel allemaal voorkomt in Nederland?
Het komt eigenlijk heel algemeen voor in het land. Je kunt er overal tegenkomen, maar wel het meest in stedelijk gebied met heel veel bloemen. Want naast de voorjaarsbloeiers hebben ze natuurlijk ook later in het jaar voedsel nodig. Ze zijn ook gek op klaverachtige planten. En klavers hebben ook een hele lange bloeiperiode van mei tot en met oktober. Want zoals gezegd, ook de nieuwe koninginnen hebben natuurlijk ook later in het jaar nog voedsel nodig. En witte klaver bijvoorbeeld doet het ook heel goed op een gazon. Het kan ook goed tegen betreding, dus dat is echt een feestmaal voor hommels. Maar goed, in het begin is het dus belangrijk dat die koningin overleeft, totdat ze dus de eerste werksters heeft, en dan natuurlijk nog steeds. Maar dan krijgt ze hulp met voedsel verzamelen en dan kan zij zich concentreren op nieuwe eitjes leggen en uiteindelijk dus ook nieuwe eitjes van koninginnen en mannetjes. En zo groeit het, zo komt er een nieuwe generatie.
Ja, in het voorjaar zie je eigenlijk alleen de jonge koninginnen, toch? Betekent dat dat ze dan al gepaard hebben voor ze in winterslaap gaan?
Klopt. Die jonge koninginnen die dus deze maand, volgende maand uitkomen, die hebben afgelopen herfst of zomer al gepaard met mannetjes. En die mannetjes zijn dan gestorven. En ook de werksters van de kolonie van vorig jaar zijn allemaal dood gegaan. Alleen die jonge koningin is dus over. En de oude koningin is dus ook dood. En alleen de jonge koninginnen gaan in winterrust.
Dus als ik het goed begrijp, wanneer we de aardhommel willen, echt willen helpen, is het vooral belangrijk veel vroeg bloeiende planten aan te bieden. En te zorgen dat je ook daarna voedsel aan blijft bieden. Tot ja. In het najaar. Of ligt het nog ingewikkelder?
Ja, je helpt zeker met een vroeg voorjaarsbuffet. Echt heel belangrijk. Maar het is dus inderdaad ook goed om te beseffen dat die nieuwe generatie zich moet voorbereiden op de winterrust. En dat doen ze natuurlijk door zich helemaal vol te eten. Dus aan het einde van die vliegperiode, en dat is dus ja, eind zomer, herfst, soms kom je zelfs oktober, november nog een hommel tegen. Die vreten zich echt helemaal vol. En dan zie je dus ook weer echt hele dikke versies. Want het zijn koninginnen, zijn natuurlijk al groter. En ze hebben zich dus echt helemaal vol gevreten. Dus ook bloemen in het jaar, in het najaar zijn echt heel belangrijk. En dan kun je denken aan asters, rode zonnehoed, rood kaasjeskruid. Maar dus ook klaver in je gazon, braam en bloeiende klimop. Als je de klimop, en als je een klimop hebt, is echt top. Niet snoeien voordat deze heeft gebloeid, want het is echt een topper. Wist je trouwens dat aardhommels zich ook graag verstoppen tijdens hun winterslaap? Dus ook eigenlijk heel erg goed om je tuin rommelig te houden. Daar hadden we in onze vorige podcast over de bijvriendelijke tuin ook al even kort over gehad. Niet te veel opruimen. De hommel kan niet zo goed graven, dus ze zal zich niet ingraven. Dus een lekkere bladerenhoop of een beschutte bloempot of iets zo, dat is goed genoeg voor haar. Dus rommel is in je tuin is fijn voor de hommel. En verder. Ja, hommels zijn wel echte doorzetters. Die vliegen echt niet alleen bij mooi weer. En je kunt ze dus ook wel echt tegenkomen als het bewolkt is en winderig. En als er dan opeens een bui komt, dan zoeken ze wel een plekje om droog te blijven. En soms zitten ze onder een bloem. En ze gebruiken ze hun kaken en hun klauwtjes om zich vast te grijpen aan de onderkant van een bloem of van een bramenblad of zo. En dan wachten ze daar tot de regen over is en dan komen ze weer tevoorschijn.
Het is echt heel erg leuk om zoveel te horen over de aardhommel en dat er eigenlijk zoveel schuil gaat in zo'n klein beestje. Ik kan me voorstellen dat je nog veel meer gelezen hebt hierover en nog veel meer leuke dingen kan vertellen. Het is eigenlijk jammer dat we die tijd niet hebben om dat allemaal te bespreken. Voor nu wilde ik je eigenlijk nog één allerlaatste vraag stellen, omdat ik die als vrijwilliger echt ontzettend vaak krijg van mensen. Wat moet iemand nu doen wanneer ze een hommelnest in de tuin hebben en daar overlast van ondervinden?
Oké, het is allereerst belangrijk om te weten, een nest brengt in principe geen schade aan in je tuin. En het zijn ook echt heel goed aardige bijen. Dus als je niet in de buurt van hun nesten of ze verstoort in hun nest of zo, dan gebeurt er niks. Maar ik kan me inderdaad voorstellen als ze bijvoorbeeld dicht bij je deur of raam zitten en constant naar binnen vliegen of dan kan dat heel vervelend zijn. Een oplossing is bijvoorbeeld een hor plaatsen. Zodat ze niet meer naar binnen vliegen natuurlijk. Maar wat ook een hele grappige en simpele oplossing is, is om een emmer te pakken, gewoon een plastic emmer. En daar aan de rand van de emmer een flinke ronde hap uit te snijden. En die over het nest te zetten, zodat hommels dus via dat gat in die emmer in hun nest komen. En dan zet je dat gat van die emmer zeg maar weg van de deur, waardoor de vliegroute van de hommel dan van de hommels dan verandert. Dus ze komen op een andere manier uit het nest en niet meer voor jouw deur. Leg er een steen op even. Dat is wel handig dat die niet wegwaait. En ja, en als je dan ook nog een beetje in de buurt van die opening dan bijvoorbeeld een pot zou kunnen zetten met, ik noem iets lavendel, iets wat echt heel erg aantrekkelijk is voor bijen, dan is de kans heel erg groot dat die bijen gewoon meteen vanuit die emmer, zeg maar, vanuit hun nest naar die lavendel gaan en niet meer in de buurt van jouw deur komen of je raam.
Nou, super bedankt voor dit uitgebreide antwoord. Ik denk dat mensen daar heel erg blij mee zijn, want ik denk dat iedereen die deze podcast luistert toch in ieder geval het beste voor heeft met hommels en niet zo rigoureus willen zijn als direct het hele hommelnest te verstoren en verwijderen. Dus ja, bedankt voor deze vriendelijke oplossing. En heel erg bedankt voor alle uitleg en de antwoorden op de rest van mijn vragen. Superleuk. Volgende maand zal ik weer een bijenportret voorbereiden. Nou, beste luisteraars. Jullie hebben nu alles kunnen horen over de aardhommel. De aardhommel is gelukkig heel herkenbaar. Maar het is natuurlijk jammer dat je in de podcast geen foto's kunt zien. Wisten jullie dat wij ook een gratis maandelijks bijenportret hebben, waar jullie je voor kunnen aanmelden? Elke maand ontvang je dan in je mailbox een uitgebreid portret, inclusief foto's van de betreffende bij. Je kunt je abonneren via bijenstichting.nl/bijenportretten. We zetten de link natuurlijk ook in de show notes.
Op 1 februari is de B&B voor bijen estafette gestart. Dat is een actie van de Bijenstichting. Maar wat is het doel en wat houdt het precies in? Ik zit hier in de virtuele studio met Debi en Jaap. Jaap, leg eens uit.
Ja, B&B staat voor bed and breakfast. En bed staat eigenlijk voor de nestelgelegenheid. Hè? Dus het schuilplekje of de nestelplek voor bijen. En de breakfast staat voor het voedsel. Dat wil zeggen dus dat je, als je allemaal een B&B, dus een bed and breakfast voor bijen creëert in jouw eigen tuin. Dan maak je de bijen daar ontzettend blij mee. En het woord estafette, nou, dat is wel bekend. Hè? Bij het estafette geef je een stokje door. Dus het idee is dat je niet alleen maar in je eigen tuin wat doet, maar ook het goede bericht doorgeeft aan je buren, aan je vrienden, dat iedereen in zijn of haar tuin in de gang gaat.
Ja, de naam zegt het eigenlijk al. Klinkt als een mooi en super actief. En hoe kunnen de mensen meedoen, Jaap?
Ja, dat kan via onze website, op onze actiepagina van de B&B actie. Vind je alle informatie over deze activiteit. Je kunt je vervolgens aanmelden. En als je met je aanmeldt, krijg je toegang tot een aantal basiscursussen. Kun je in onze online community vragen stellen. En krijg je ook nog zelfs korting op wat planten en zaden in onze webshop. En we zouden het ook heel erg fijn vinden als mensen op de digitale kaart hun tuin neerzetten. Hoeft niet met het hele adres, dus het blijft privé. Je kunt gewoon volstaan met je plaatsnaam waar je woont.
Oké, okay, nou duidelijk. En voor mensen die geen buitenruimte hebben, want die zijn er natuurlijk ook. Of mensen die zo en zo liever heel iets anders doen, kan dat ook?
Ja, nou ook zelfs op een balkon kun je natuurlijk even goed wat doen, hè, bij wijze van spreken. Maar heb je nou helemaal niets of heb je niets met tuinieren? Ja, dan zou je natuurlijk ook kunnen gaan kijken of je een actie zou kunnen starten om geld op te halen. Bijvoorbeeld voor een openbare tuin in de omgeving. Vorig jaar doneerde bijvoorbeeld iemand een percentage van de winst van haar zelfgemaakte kunst. Iemand anders hield weer een loterij. Er was een instantie die zaadjes uitdeelde. En iemand verkocht bijvoorbeeld stekjes van bijvriendelijke planten.
Ja, die loterij, dat was ik. En het is misschien wel makkelijk om eventjes te vertellen aan de luisteraars. Want de Bijstichting heeft een platform, een donatiepagina op Pay It Forward. En dan kun je dus heel makkelijk als particulier, als jij gewoon zelf een actie wil starten, een actie starten voor de Bijenstichting. Dat heb je in een paar klikken gedaan. En dan heb je dus een eigen pagina waar mensen kunnen doneren. Dan is dat allemaal met het betalen en dergelijke is allemaal al geregeld. En ik heb het dus zelf gebruikt voor mijn loterij. Ik vond het echt hartstikke makkelijk.
Ja, dat weet ik inderdaad nog. Ik had jammer genoeg geen prijs, maar ik vond die donatiepagina, die was wel super leuk en heel handig en heel makkelijk ook in gebruik. En zo kun je natuurlijk oneindig veel verschillende acties bedenken, ook als je geen tuin of balkon hebt.
Ja, precies.
En Jaap, je had het ook nog over de overzichtskaart. waar iedereen zijn bed and breakfast actie of andere actie aan kan melden. Kun je daar misschien nog iets meer over uitleggen waarom juist die kaart zo belangrijk is voor de estafette?
Ja, dat kan ik heel goed. Kijk, zo'n kaart, daar kun je heel makkelijk op zien of in jouw woonplaats en andere activiteiten zijn, hè? Dus het is meestal niet helemaal precies per adres genoemd, maar ja, je kunt wel kijken of er in jouw betreffende woonplaats is iemand die een loterij organiseert of die zaadjes uitdeelt in de buurt of stekjes heeft weg te geven. En ook de zichtbaarheid en totaliteit verbetert daardoor van ja, wie zijn er allemaal bezig met die bed and breakfast actie?
Ja, ik ben blij dat we dan op die manier het stokje virtueel door mogen geven. Want in het begin was ik even bang dat ik moest gaan hardlopen voor de bijen. Maar gelukkig niet. Maar goed, even serieus. Ja, je zegt al, mensen krijgen toegang tot allerlei online cursussen. Ze krijgen korting op zaden en planten en bloembollen. Ze kunnen met al hun vragen terecht bij de online community en dergelijke. Even heel zakelijk, wat kost het?
Ik durf het haast niet te zeggen, maar voor 1 euro doe je al mee.
Oké, nou dat valt nog te overzien.
Nou, superleuk. Nu hopen dat heel veel mensen mee gaan doen. We horen ook graag wat de acties gaan zijn van onze luisteraars. Dus mail ons wat jullie plannen zijn. Dat vinden we vooral heel leuk om volgende keer dan weer even te bespreken. Alle informatie plus het inschrijven kun je vinden op de website. En de link staat ook in de show notes. Nou, Jaap, heel erg bedankt voor de uitleg. En tot de volgende keer.
Graag gedaan en tot de volgende keer.
In de studio vandaag bij ons zit Rogier van Vught, kaschef van de Hortus Leiden. Welkom, Rogier.
Hallo, dankjewel.
Nou, hou jij je natuurlijk voornamelijk bezig met planten. En aangezien je in een kas werkt, zijn dat voornamelijk tropische en uitheemse planten natuurlijk. Maar ik weet uit betrouwbare bron, namelijk jezelf, dat jij dol bent op orchideeën en dus ook de bijenorchis.
Ja, dat klopt. Ja, die zijn ja, ontzettend leuk. Orchideeën zijn zo'n fascinerende groep planten. Maar bijenorchissen die nemen dat nog even net even een stapje verder. En het leuke is dat je voor de bijenorchis hoef je helemaal niet naar een tropisch ver land. Die leven gewoon in Europa en zelfs in Nederland.
Ja, superleuk. Maar wat is er dan zo bijzonder aan die bijenorchis?
Nou, het zijn kleine plantjes, vaak ongeveer zo groot als een hand. Soms kunnen ze wel een halve meter worden, maar dat is echt heel, heel bijzonder. Meestal een centimetertje of 10, 15. En dan komen er bloempjes aan die harig zijn. En zoals de naam al aangeeft, ze lijken op een bij. En dat is ook precies wat ze willen, want in tegenstelling tot de meeste bloemen die gewoon nectar en stuifmeel bieden voor insecten zoals bijen, werken deze planten puur met bedrog. Dus zij doen een vrouwelijke bij na, qua uiterlijk. Dus er zitten haartjes op, maar er zit ook een vlekje op de lip, wat een beetje lijkt op de glans van vleugeltjes. En dan is het eigenlijk niet alleen het uiterlijk, het is ook de geur die de bloem verspreidt. Die lijkt heel erg op de feromonen die een vrouwelijke bij verspreidt als ze wil paren. En wat deze planten heel slim doen, is dat ze bloeien op het moment dat de mannelijke solitaire bijen al wel uit hun winterslaap zijn, maar de vrouwtjes nog niet. En die mannetjes die gaan dan wanhopig op zoek naar vrouwtjes. Echte vrouwtjes vinden ze niet, maar ze vinden dus wel deze bloemen. En als ze dus proberen te paren met zo'n bijenorchis, dan krijgen ze het stuifmeel op hun kop gedeponeerd. En als ze dan bij een andere bijenorchis dezelfde fout maken, dan wordt dat stuifmeel eraf gehaald en dan wordt dus het orchideetje bestoven. En het luistert heel nauw, want elke bijenorchis heeft een beetje zijn eigen soort bijen. Dus je kan in een weidje, bijvoorbeeld in Griekenland, daar leven heel veel soorten, dan kan je bijvoorbeeld 5 of 10 soorten bijenorchis door elkaar heen hebben. Maar omdat elke soort bijenorchis wordt bestoven door weer een andere soort bij, ontstaan er eigenlijk bijna nooit kruisingen. Dus, en dat is dus heel belangrijk voor de soortvorming, want een bloem die meer generalistisch wordt bestoven, zoals bijvoorbeeld een margriet, die heeft dus eigenlijk die barrière niet. Dus je kan eigenlijk in een weide maar 1 soort margriet hebben, omdat de bijen geen onderscheid maken tussen de verschillende margrieten. Maar de bijenorchis zorgt er gewoon voor dat die door 1 soort beest wordt bestoven en daardoor blijft de soort heel zuiver.
Oké, maar dat zijn dus ook echt verschillende soorten bijen die dan per bijenorchis erop afkomen.
Ja, dat klopt. En er is zelfs een bepaalde soort, dus Ophrys blitoperta heet die wordt zelfs door een kevertje bestoven. En er zijn bijvoorbeeld groepen bijenorgis waarbij de bij met de kop naar boven zit. En er zijn ook groepen bijenorgissen waarbij de bij met de kop naar beneden zit. Dus dan wordt het stuifmeel op een hele andere plek afgezet. En dit voorkomt ook nog eens een keer kruisingen. En dit zorgt ervoor dat er ook ja, gewoon een paar honderd soorten bijenorgis zijn ontstaan. Ook al groeien soms soorten dwars door elkaar heen.
Nou, even die bij die gaat daarheen. Die denkt, oh, ik heb een leuk vrouwtje aan de haak geslagen. Nou, helaas, hij komt er, neem ik aan, uiteindelijk achter dat het niks oplevert. Ook geen nectar of zo.
Nee.
Leert hij daar dan niet van? Want in principe moet hij dan dus nog een keer diezelfde fout maken.
Ja, klopt. Maar ik denk dat bijen kunnen over het algemeen redelijk goed leren. Maar ik denk dat hier zeg maar, de hitsigheid een beetje in de weg zit. Dus mensen ook die hitsig zijn, die hebben iets minder hun verstand op orde, zeg maar. Dus ik denk dat dat ervoor zorgt dat uiteindelijk leren ze het, denk ik wel hoor. Maar kijk, zo'n orchidee hoeft maar één keer bestoven te worden. En dan maakt in één puls zitten soms wel 1 miljoen zaadjes. Dus als het lukt, dan lukt het ook gelijk fantastisch. Maar in de natuur moet ik zeggen, je ziet er vrij vaak peulen aan zitten. En onze inheemse bijenorgis, die bijvoorbeeld in West-Nederland vrij talrijk voorkomt tegenwoordig, die heeft zelfs een tweede trucje, want die kan ook zichzelf bestuiven. Dus als er geen bij is, dan doet hij het gewoon lekker zelf.
Oké, dat vroeg ik me inderdaad al af. Wat als er nou weinig bijen zijn? Zijn het nou dan ook altijd solitaire bijen? Want er zijn allemaal verschillende soorten, zeg je.
Ja, klopt. Tot zover ik weet, wordt er geen één bijenorgis bestoven door de honingbij. En ik denk dat dat komt omdat de honingbij natuurlijk vooral een cultuurdier is. En dat het natuurlijk zo'n soort moet zich daarop aanpassen. Het zou theoretisch natuurlijk wel kunnen. Maar wat wel zo is, is dat ik weet niet precies hoe de biologie van de honingbij werkt, maar heel veel solitaire bijen die vinden hun vrouwtje terwijl ze in een bloem zit, dus op een plant. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want die bloem, die bijenorgis, die bootst natuurlijk wel iets na wat vastzit aan de grond. En ik weet dat bijvoorbeeld bij soorten mieren, die hebben een paring die heel hoog in de lucht plaatsvindt. Ja, dat is natuurlijk voor een plant wat ingewikkelder om na te bootsen. Dus het moet natuurlijk wel heel erg lijken op een natuurlijke setting. En dat komt in dit geval vooral met solitaire bijen, lukt dat heel erg dat de bij in het bloempje zit. En dat is wat een bijenorgis nadoet.
Nou ja, het is natuurlijk super slim van de orchidee om het op die manier te doen. Maar ja, wij zijn vooral voor de solitaire bij en voor het beheer daarvan eigenlijk. Dus ik vroeg me af, als zo'n orchidee dat doet bij een bij, ondervindt de bij daar zelf schade van? Of zou hij daarna gewoon weer, ja, hoe werkt dat als hij gefopt is, zeg maar? Denkt hij dan dat hij gepaard heeft?
Nou, dat paren dat lukt eigenlijk niet echt. Dus meestal gaan ze gefrustreerd weer weg. En op het moment dat de vrouwtjesbijen uit hun winterslaap komen, dan schijnen de bijen daar toch wel gewoon, ja, gewoon wel weer mee door te gaan. En het is natuurlijk in essentieel belang van de orchidee ook. Want als de bij zou uitsterven of zeldzaam zou worden, zou de orchidee ook uitsterven.
Ja,
Dus
omdat
op
het
het
een
moment
soort
dat een
afgelopen.
orchidee zo succesvol is dat hij de bij helemaal uit zijn eigen systeem haalt, dan is de orchidee daar zelf de dupe van. Dus het is een soort, ja, je kan het een soort van parasitisme noemen. Want de bij heeft er zelf natuurlijk helemaal niks aan in dit geval. Maar het zal geen schade toebrengen, want dat is ook niet in het belang van de plant. Maar orchideeën zijn daar zo en zo echt meesters in het bedriegen en ook in het aanbieden van allerlei andere dingen. Dus er zijn heel veel orchideeën die ook hele andere dingen aanbieden aan bijen dan bijvoorbeeld voedsel.
En wat zijn dat? Wat voor soort dingen zijn dat dan?
Dat kunnen bouwmaterialen zijn, maar ook bepaalde
Ah ja.
geurstoffen. Maar dat is een echt een lang verhaal. Daar moeten we nog maar een keertje op een andere keer over praten. Dat vindt ook niet in Nederland plaats. Dan moet je echt naar de tropen toe.
Oh ja, oké. En deze soort.
Sorry.
Nee, er is
Misschien
geen
leuk
probleem.
om een volgend item. Maar gaat door, David.
Oh ja, ja,
Ja, nee,
zeker.
zeker. Dat is leuk. Daar kan je een heel item zelf op maken. Maar de bijenorgis zelf, die komt zeg maar voor in Europa. Van de Canarische eilanden tot aan het Midden-Oosten. En dan Noord-Afrika tot aan Nou, Midden-Scandinavië, daar komen nog de meest noordelijke voor, is wel het meest beroemde voorbeeld. Want zelfs Darwin, die was er al mee bezig. Die was er al gefascineerd door.
Dat is dus best wel wijdverspreid. Als ik nou heel gemeen ben en ik zou graag zo'n plant in de tuin willen, kan dat?
Ja, lastig, want de meeste bijenorchissen zijn niet echt winterhard in Nederland. Omdat bijenorchissen die groeien op het mediterraanse cyclus. Dus ze komen zeg maar in de herfst boven, groeien de hele winter door, bloeien dan vroeg in het voorjaar en sterven dan weer af. Zodat als de zomer komt, dat is vaak in het mediterrane gebied een hele droge, warme tijd, dan zijn ze eigenlijk als een knolletje onder de grond aanwezig. En zelfs de soorten die in Nederland voorkomen, die gaan nog steeds een beetje volgens dat ritme. Dus de bijenorchis vind je dus ook nu als roset. Nou, dat betekent dat je maar een paar soorten overhoudt die in Nederland kunnen groeien. Maar het nadeel daarvan is dat ze zo gespecialiseerd zijn. Dus de gewone bijenorchis die bestuift zichzelf, dat kan wel. Maar bijvoorbeeld, je hebt de vliegenorchis. En als je naar België gaat, heb je de hommelorchis. En die worden vaak door soorten bestoven die heel lokaal maar voorkomen. Dus. Ja, dan krijgt hij dus in onze regio, wordt hij niet bestoven. En dat is ook dat mocht er een bijenorchis uit Zuid-Frankrijk hier terechtkomen en groeien, dan gaat hij ook dood zonder dat hij nakomelingen krijgt, omdat hij zijn bijensoort, door wie die specifiek wordt bestoven, die komt hier niet voor. Dus je kan rustig bijenorchis in de tuin planten en dat doet geen enkele schade aan de bijen in onze regio.
Nou, dat is goed om te weten. Wat misschien handig is voor onze luisteraars. Die orchideeën leveren dus ook verder geen nectar aan onze bijen. Dus
Nee, helemaal
wat dat
niks.
betreft geen bijvriendelijke planten.
Nee,
Maar ze
ze
zijn wel
zijn
mooi.
zeer bijonvriendelijk, ja.
Ja, precies. Ja. Maar ze zijn wel heel mooi. Rogier, ik heb het idee dat we hier nog veel langer over kunnen praten. Over wat er allemaal nog meer. Hoe bijen nog meer gefopt worden en zo door orchideeën. Ik stel voor om dat een keer een volgende aflevering te doen. Lijkt me leuk als je nog een keer terugkomt.
Nou, graag, geen probleem.
Dus hartelijk dank dat je er was, Rogier.
Ja, graag gedaan. En ja, nee, de orchideeën, zelfs in Nederland, er is nog een hoop leuks over te vertellen met de relatie met bijen. Daar zou je van verbaasd staan.
Nou ja, dan moet je echt nog een keer terugkomen. Dus dat regelen we dan bij deze. Voor onze luisteraars die Instagram hebben, ga Rogier vooral volgen, want hij deelt echt hele fascinerende plantenverhalen en foto's. Zijn Insta-handle is @RogierVanVught. Zetten we ook in de show notes uiteraard. En net als in de Bijenstichting staat Rogier ook elke maand in tuintijdschrift Gardener's World. Samen met, ik ben even vergeten met wie, maar...
Heet ze Marieke? Ik weet het niet. Zoiets.
Oh, was ik dat? Oh, ja.
Ja.
Oké, nou tot zover deze zelfbevlekking. Bedankt allemaal voor het luisteren. Volgende maand hebben we weer een leuke gast in de virtuele studio. Dus vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast.
Ook deze maand weer de bijenvraag van de maand. Op Instagram vroeg Snorrelpop het volgende. Wat is het grootste risico voor de bij? Monocultuur, bestrijdingsmiddel of genetisch gemodificeerd gewas?
Met genetische modificatie worden eigenschappen van de ene en het andere organisme overgebracht. In een genetisch gemodificeerd gewas zou een gen ingebouwd kunnen zijn dat een bepaald eiwit maakt waar bijen ook last van hebben. Uit onderzoek blijkt dat één type in theorie van invloed zou kunnen zijn. Voor de kennis, het gaat hier om een proteaseremmer. Daardoor kunnen hommels bijvoorbeeld de eiwitten van het stuifmeel minder goed verteren. Genetisch gemodificeerde planten worden op dit moment gelukkig nog nauwelijks in Europa toegestaan. Het is op dit moment niet het grootste gevaar, maar wel iets om in de gaten te houden. En dan hebben we nog de monocultuur en de bestrijdingsmiddelen. Tja, en dan komt er een heel flauw antwoord, een combinatie. Te weinig voedsel en ziekmakend voedsel staan beide hoog op de lijst van bedreigingen. We kunnen hierin geen keus maken.
Dus alleen gifvrije, openbloemige planten. Duidelijke uitleg, Jaap. Dank je wel.
Heb jij een vraag over bijen? Schroom niet om deze te sturen naar info@bijenstichting.nl. En misschien komt jouw vraag aan bod in de volgende bijenpodcast.
De agenda van februari. Je kunt je nog steeds inschrijven voor de cursus bij Vriendelijk Tuinieren. Dat zijn online lessen die je op je eigen tempo volgt. Eind deze maand is het afsluitende webinar, maar je kunt daarna nog gerust verder studeren. Op 9 en 15 februari geven we een gratis webinar over onze challenge. Maak je tuin bij Vriendelijk in 60 dagen. Die begint op 1 maart. Dingen als heb ik nu even geen tijd voor, kijk er morgen wel naar, ach, ben nou toch al te laat. Als je dit herkent, dan is die challenge echt wat voor jou. Tijdens het webinar geven we een voorproefje en je krijgt een hele mooie aanbieding, dus kom vooral kijken. Op 17 februari hebben we iets nieuws, namelijk Even Bijkletsen. Dat is een korte online bijeenkomst, 20 tot 30 minuutjes, waarin we je bijpraten over het laatste bijennieuws, bijenfeitjes vertellen en we gaan in op een bijenthema. Het is elke donderdag van de maand via Zoom en het kost niks. Uiteraard is ook onze B&B voor bijenestafette begonnen op 1 februari, maar dat had je al eerder gehoord. Kijk voor al deze activiteiten in onze agenda op bijenstichting.nl/agenda. De link staat uiteraard ook in de show notes.
In maart zijn we weer terug met de volgende podcast. Dan besteden we onder andere aandacht aan nestelgelegenheid voor bijen en hebben we onze ambassadeur van de Bed & Breakfast voor bijen op bezoek, duurzame tuinvrouw Anne Wiegers, bekend van haar boeken en het tv-programma Binnenste Buiten. Al nieuwsgierig? Kijk in onze agenda voor meer informatie. Daarnaast komen natuurlijk onze vaste rubrieken ook weer voorbij. Het bijenportret van de maand, de bijenagenda en we hebben weer een bijenliefhebber aan het woord.
Vond je het leuk om te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. En heb je een bijenvraag? Laat het ons weten. Je kunt ons mailen op info@bijenstichting.nl of stuur een direct bericht via onze sociale media. Je mag ook een vraag sturen via een audiobestand. Vinden we leuk. Vergeet er niet je naam bij te zeggen. Dank voor het luisteren en tot volgende maand.